We gaan verder. Bij vers 4, en dan komen de trouwteksten, zei iemand. Dat is ook wel waar. Liefde is. Het is niet alleen een trouwtekst natuurlijk. Daar heb je ook van die... Wandtegeltjes. Liefde is. Nou, vul het maar in. Ja, Loesje inderdaad. Liefde is. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op. Zij is niet opgeblazen. Kijk, wat hier natuurlijk gebeurt, is ook dat die liefde wordt dat noemen ze een personificatie, meen ik. Maar die wordt gepersonificeerd. Dat wil zeggen, de liefde wordt hier voorgesteld als een persoon. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Schept niet op en zij is niet opgeblazen. Maar ten diepste is die... Is die persoon natuurlijk ook... is God zelf. Want, lezen we in bijvoorbeeld 1 Johannes 4... Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dus zijn wezen, Gods wezen, Gods kenmerk, Gods eigenschap... Nou ja, kenmerken van eigenschappen, dat gaat nog wat minder diep, maar zijn wezen is liefde, hij is liefde. God is liefde en die in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dat zijn echt van die Johannes, de manier van uitdrukken is echt van Johannes. Dat gaat mij ook even niet om wat hij daar omheen zegt. Maar Johannes zegt, God is liefde. Dus God zijn wezen, God zijn persoon is liefde. In de Galatenbrief, daar waren we dus een paar weken terug, daar staat, maar de vrucht van de geest is liefde. Maar de geest is ook Gods geest die in ons werkt. Gods kracht, Gods geest die in ons woont, zijn geest in ons en in ons zijn uitwerking heeft. Nou, de vrucht van die geest is liefde, maar dat kan niet anders, want het is Gods geest en God is liefde, zegt Johannes. Ja, en dan volgen die anderen natuurlijk vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Heb je ze meegeteld? Dat het er 8 zijn? Ja, ja, maar de vrucht van de... Ja, u was er niet toen we het daarover hebben gehad. Ga ik ook nu niet uitgebreid herhalen, maar er staat de vrucht, enkelvoud, van de geest is liefde. En toen hebben we het erover gehad dat die liefde bestaat uit, dubbele punt, vrede, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus de kenmerken, de aspecten van die liefde, ja, die uiten zich in die eigenschappen, in die 8 eigenschappen. Dat is ook niet voor niets dat het er 8 zijn, maar ook daar hebben we het volgens mij over gehad. Maar de vrucht van de geest is liefde, want God is liefde. Nou, dan komen we in Korinthe 13, hebben we het ook, ja, de liefde is geduldig. Maar je zou net zo goed kunnen lezen, God is geduldig. Met Johannes in het achterhoofd. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op. Zij is niet opgeblazen. Natuurlijk spreekt dit van God in de eerste plaats. Maar wanneer hij zijn geest, zijn kracht, zijn woord en zijn liefde in ons uitwerkt, ja, dan heeft dat deze uitwerking. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde schept niet op, zij is niet opgeblazen. Kijk, 1 Korinthe 13 is ook geen betoog hoe wij ons liefdevol moeten opstellen naar een ander. Het is 1 Korinthe 13 wijst ons op wie God is. En wat zijn liefde bewerkt. En hoe God is. God is geduldig. God is vriendelijk. God is niet jaloers. Niet opgeblazen enzovoorts. En daar hebben we toen ook over gehad. Toen we het over de vrucht van de geest hadden. Die eigenschappen waarin liefde zich toont. Die zijn altijd gericht op de ander. Ben je ongeduldig. ben je ongeduldig met de ander. Nou ja, ben je jaloers, hè, dan heeft dat ook weer met de ander te maken. Maar de liefde is niet jaloers, de liefde schept niet op, enzovoorts. Zij is niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet geprikkeld, zij rekent het kwade niet toe. Zij verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar zij verheugt zich samen met de waarheid. Zij houdt alles uit, zij gelooft alles, zij hoopt alles, zij verduurt alles. Ja, dan ga ik even terug, wat langzamer en nog doorheen. Nee, nog één terug. De liefde is geduldig. Nou, dat zei ik al, God is geduldig. God heeft de tijd en neemt de tijd. Daar hadden we het in de pauze nog even over. En zij is goede tieren. Hè? Het staat er in andere vertalingen. Liefde is vriendelijk, goede tieren. Mild, zeggen ze andere vertalingen weer. Dit woord komt ook, dat van vriendelijk, dat komt overigens ook van, dat stond in de studiebijbel, dus de stam van dat woord, komt van bruikbaar of nuttig. God geeft dat wat nuttig is. Nou, daar zijn wij het wellicht niet altijd mee eens, maar hij overziet de dingen. Hij is de plaatser, hij is de beschikker en in zijn liefde geeft hij dat wat nodig is. Nou, dat is, de liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk en dan komen er... Dan komt er, meen ik, 8 keren niet. De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op en zij is niet opgeblazen. Jaloers zijn, dat kan overigens positief en negatief zijn, maar je kunt jaloers zijn op iemand die, bijvoorbeeld als je zegt van, nou, ik ken iemand die heeft zoveel vrede. Dat wil ik ook, dat zou ik ook wel willen. Hè. Dan begeer je het goede. Maar jaloers is natuurlijk ook de ander iets misgunnen. Dus iemand heeft iets en ja, je misgunt die ander dat. Nou, de liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op. Ja, je opschep is je stellen boven de ander. Je doet er een schepje op. En zij is niet opgeblazen. Nou, dat woord opgeblazen komen in de Korinthebrieven nogal eens tegen. Jezelf groter voordoen dan de ander, maar ook dan jezelf bent. He, gebakken lucht noemen wij dat. Maar Paulus zei gewoon tegen de Korinthiërs, ja, jullie zijn opgeblazen. Zij bliezen zich op. Van kijk mij nou. En ook nog eens met wat Paulus dan noemt genadegaven, charismata. Dus de geestelijke gaven. Daarmee bliezen zij zich op. Zij gebruikten dat dus om zichzelf op te blazen in plaats dat het gericht was op de ander. Nou, zegt Paulus, dat is geen liefde. Zij is niet opgeblazen, zij is niet onfatsoenlijk. En niet geeft dus weer het contrast aan. Onfatsoenlijk dat wat niet past. De ander onwaardig, dus dat heeft ook weer met de ander te maken. Nou, zij zoekt zichzelf niet, dus zoekt zij de ander. Hè? Overigens kun je die eigenschappen die je hier vindt, als het gaat om jezelf niet zoeken, dat kun je ook alleen maar als je wel weet wie jezelf bent. Hè? Als je jezelf kent in het licht van Gods woord, ook de plek erkent die God je gegeven hebt, als geliefd schepsel van God, of je nou, waar we het in 1 Korinthe 12 over hadden, of je nou het oog bent, of het oor, of de teen, of de hand. God heeft je daar in die positie geplaatst. En als je dat erkent, dan kun je ook zo naar de ander kijken. Dan moet je dus ook, hoe zeg je dat, vrede met jezelf hebben. Maar wanneer je weet dat je... Wij gerechtvaardigd zijn uit geloof, hebben vrede met God, zegt Paulus in Romeinen 5. Nou, als je dat kent dan heb je, dan, en je dus ook vrede hebt met wie je bent en hoe hij je gemaakt heeft, dan kun je gericht zijn op de ander. De liefde zoekt zichzelf niet.
Eigenlijk heb je dan alleen maar een probleem met jezelf. Nee.
Wanneer?
Dat je eigenlijk niet jaloers hoeft te zijn. Jij zegt dat het met de ander te maken.
Ja, dat is gericht op de ander. Ja. Ja. Maar ten diepste is het een probleem met je eigen identiteit. Ja, dat is wel goed gezegd. Ja. Als je je eigen identiteit niet kent en daar vrede mee hebt, dan krijg je al dat, wat Paulus noemt, de werken van het vlees. Maar inderdaad, wanneer je eigen identiteit kent, als van God geliefd en in de positie geplaatst die God je geeft, ja. Dan, als je dat probleem niet meer hebt, dan...
Dan ben je heel eind.
Ja, dan ben je heel eind, ja. Ja. Nou, niet in de zin van de ander iets misgunnen.
Dat was bij Tom met zijn eigen volk, toen ze andere goden achterna liepen.
Ja. Hoe staat dat in de... Naijverig... Naijverig God, ja.
Naijverig.
In die zin, ja. Dat is wat oud-Nederlands, ja. Maar in die zin dus wel, ja. Ja. Maar dan... ik weet niet... dan zouden we echt... Ik weet niet of dat schriftgedeelte ook aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Maar dan zouden we het ene woord naast het andere woord moeten leggen. En daar de verschillen in moeten zien. Maar in de zin van zijn schepselen iets misgunnen. Hè? De liefde is niet jaloers. Ja, dan is God niet jaloers. Maar wanneer zijn volk andere goden achterna loopt. Dan is zijn menselijk gesproken wel naijverig. Of jaloers. Ik weet niet of dat helemaal hetzelfde is. Maar op die manier. Maar ik zei al, ook wij als mensen kunnen, je kan op een positieve manier ergens jaloers op zijn. Dus ik denk, nou die Daniel, dat is zo'n, onder de omstandigheden waarin die leeft, de vrede die hij heeft, nou, daar ben ik jaloers op. Nou, dat is toch prima? Dat je iemand ook als voorbeeld neemt. Ik bedoel, wij hebben er ook mensen, we kunnen daar in, Paulus geeft ze zelf aan, mag ik niet zeggen dat het Paulus is, maar in Hebreeën 11. Die geloofshelden, hè? Die galerij van gelovigen. Ja, dat noemt hij ook, dat zijn ook voorbeelden. Nou, zo hebben wij ook voorbeelden in onze omgeving, denk ik. Ik heb ze wel in ieder geval.
Toch zouden we tevreden moeten zijn met God wat jou
gemaakt
ja. Ja, dat bedoel, maar dat is een hele andere lading dan...
Ja, dat is een andere lading.
Niet gunnen.
Ja.
Dat is een hele andere...
Ja, dat is een andere lading dan de ander iets misgunnen, ja. Ja. Waar was ik? Ze zoekt zichzelf niet. Hè. Zij wordt niet geprikkeld. Geprikkeld, de Statenvertaling heeft die verbitterd. Dus dat, je wordt verbitterd als je te hoge verwachtingen van anderen hebt. Hè.
Afgunstig.
Ja. Ja, als je al die verschillende vertalingen naast elkaar gaat leggen, dan heb je allemaal verschillende woorden. zij rekent het kwade niet toe. Kijk, God rekent natuurlijk ook het kwaad niet toe. Maar in vers 7 staat in de Statenvertaling, zij liefde bedekt alle dingen. Daar komen we dan straks nog op. He, wij zeggen ook wel, liefde maakt blind. Wanneer wij, dat is wat verliefdheid ook is. Hè? Als je, dat is natuurlijk ook een verliefdheid is ook een versie van liefde. Maar dat is algemeen bekend. Mensen die verliefd zijn, die zien heel veel niet. Die zien die verkeerde eigenschappen in de ander nog niet. Als de vlindertjes vertrokken zijn, ja, dan wordt het toch anders. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Hè? Love is blindness. Liefde maakt blind. Maar de liefde bedekt alle dingen, staat er in vers 7. Nou ja, dus ook het kwaad wordt daarmee bedekt. Maar dus, ik denk dat het er ook nog mee te maken heeft dat liefde er niet... De mantel der liefde, ja, dat is er ook nog eentje. Dat is ook
iets anders inderdaad.
Iets bedekken met de mantel der liefde. Dat is ook het bedekken van... Maar ik denk dat er ook nog mee wordt bedoeld dat liefde niet per definitie uitgaat van het kwaad in de ander. Juist. Zij rekent het kwade niet. Of het kwade niet toe. Achterdocht, noemen wij dat wel. Zij verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid... God is liefde, dus hij verheugt zich niet over onrecht. Daarom zet hij ook al het onrecht recht. Maar zij verheugt zich samen met de waarheid. Ze verheugt zich in de waarheid. Ja, daarom zet hij alles recht. En wanneer zijn geest in ons woont, wanneer zijn liefde, zijn geest, zijn woord, zijn genade in ons woont, dan worden wij ook veranderd in ons denken en dan verheugen wij ons ook in die waarheid. Maar ja, daarom komen we ook bij elkaar rondom zijn woord, omdat we ons verheugen in de waarheid, of samen met de waarheid. Zij houdt alles uit, ook dit is overigens dat vers wat in de Statenvertaling wordt vertaald met zij bedekt alle dingen. Of bedekt alles, zegt de NBG geloof ik. Maar het is ook iets uithouden, hè? Iets verdragen. Elders wordt het ook vertaald met ergens van afzien. Als je weet wie je bent, en als je dan kun je ook van dingen afzien. Omdat je weet dat is beter. Dat is voor de ander beter. Zij houdt alles uit, zij gelooft alles, zij hoopt alles, zij verduurt alles. Kijk, als het gaat om God, hij verduurt alles, hè? Het lijden van de tegenwoordige wereld, dat verduurt hij en wij kunnen dat met hem verduren. Maar zij hoopt alles, hè? De verwachting, God weet hoe de dingen gaan lopen en dat maakt hij ons bekend in zijn woord. En daarom hebben wij die verwachting ook. Hij weet dat het gebeurt, dus hij hoopt alles. Hij gelooft alles. De liefde gelooft alles. De liefde vervalt nooit. Nou, dit is misschien het mooiste zinsdeel uit het hele hoofdstuk, vind ik dan. Love never fails. De liefde vervalt nooit of het staat vertaan, de liefde vergaat nimmer meer. De liefde vergaat nooit. De liefde vervalt nooit. En dat never fails in het Engels, dat heeft ook weer met vallen te maken. Hè? To fail, vallen. Dus die liefde die vergaat nooit, die blijft. En ik dacht dat het in de... Dat love never fails, ik dacht dat het in de King James... versie zo stond, King James Version moet ik dan zeggen. Love never fails, maar toen pakte ik die erbij, want die heb ik in de boekenkast staan. Toen ik examen deed, toen ik geslaagd was een Bijbel uitzoeken, geloof ik een Engelse genomen. Dat is de King James Version, maar daar staat in charity never fails. En dat is echt wat anders. Dat is liefdadigheid en dat is echt die menselijke liefde. Zie hoe... Ja, ja. Maar hoezo charity never fails? Als je dat vertelt, ja, liefdadigheid vervalt nooit. Nou. Daar kan ik wel een paar kanttekeningen bij zetten. Nee, agape never fails. Agape, Gods liefde, Gods onvoorwaardelijke liefde, die vervalt nooit. Die vergaat nimmer meer. Want die liefde, ja, die bereikt ook zijn doel. He, die, Gods liefde bereikt zijn doel. En dus die vergaat nooit. En dat betekent ook dat God met zijn doel zal komen met heel zijn schepping. Want die liefde vervalt nooit. In vers 13, ik weet niet of we daar nog gaan komen. De tijd loopt ook gewoon door natuurlijk. Maar daar staat, nu blijft geloof, hoop en liefde. Nu, zegt Paulus, hè, op het moment dat hij het schreef. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde, zegt hij dan. En dat klopt, want die liefde, die vergaat nooit. Die vervalt nooit. Die vergaat nimmer meer. En geloof en hoop. Ja, die geloof, dat wordt verwisseld voor aanschouwen. En hoop is verwachting. En wanneer de verwachting vervuld is, ja, dan hebben we de hoop ook niet meer. Dan zien we wat we nu hopen, ja. Ja. Dus daarom, de meeste van deze is de liefde. Want die vervalt nooit. De liefde vervalt nooit, ja, en dan komt het. Maar profetieën, zij zullen afgedankt worden. Talen, ze zullen ophouden. Kennis, ze zal afgedankt worden of teniet gedaan worden. Dus Paulus zet hier die geestelijke gaven in een tijdelijk perspectief. In het contrast ook van de liefde die altijd blijft. De liefde vervalt nooit, de liefde vergaat niet meer, maar, profetieën, dat waar zij zo... heeft een belangrijke functie, maar blijkbaar gaven die Corinthiërs, die gaven daar zo hoog over op, dat Paulus dacht, nou, dat moeten we wel even in het juiste perspectief zetten. Profetieën zullen er niet gedaan worden of afgedankt worden, want ook als datgene vervuld is wat voorzegd is, ja, dan houdt het op. Talen ze zullen ophouden, kennis zij zal afgedankt worden. Nou, wat die gaven precies inhouden, daar heb ik het net al even over gehad. Maar de liefde die blijft, hè? Dus die gaven van profetie, de gaven van talen, de gaven van kennis, want daar gaat het over, die zouden ophouden, teniet gedaan worden, afgedankt worden, hoe je het ook zegt. Het is een noodzakelijke, dat had een noodzakelijke functie, maar het was tijdelijk en het zou ophouden. Paulus stelt daar van ja, de liefde die vergaat nooit, die vervalt nimmer meer. Want wij kennen vanuit een deel en wij profiteren vanuit een deel. Ik zei net al, tenminste net, was volgens mij voor de pauze, dat al die gaven van de geest, dat waren allemaal maar delen. En dat zegt Paulus hier ook. Wij kennen vanuit een deel en wij... Het is maar een deel, een profetie is maar een deel. Hier een profetie, daar een woord van kennis. Wij kennen vanuit een deel en wij profiteren vanuit een deel, zegt hij. Dus die gaven waarover hij spreekt, die waren ten dele, gedeeltelijk, waren maar fragmenten. Het zijn wel delen van Gods woord. En daarom geeft Paulus ook de plaats die ze toekomen. Het is Gods woord, maar het zijn flarden, fragmenten. Ja, want wij kennen vanuit een deel en wij profiteren vanuit een deel. Maar wanneer de volwassenheid komt, dan zal dat wat vanuit een deel is, dat wat gedeeltelijk, wat fragmentarisch is, afgedankt worden. Dus wanneer in de Statenvertaling, ik weet niet of dat in andere vertalingen is, staat wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. Maar dit woord, even kijken of ik daar, ja, daar heb ik een aantekening van, dus daar kom ik zo op. Ik liet net dat plaatje zien van die kind en steeds... grote, totdat het een volwassen is. Paulus zegt, nou, wanneer die volwassenheid komt, dan zal dat wat ten dele is, wat tot die kinderlijke fase behoort, dat zal afgedankt worden. En het gaat hier over de woorden Gods die geopenbaard werden door profetie, door talen, door kennis. Maar Paulus zegt, als het volgroeide is gekomen, het volwassene, het volmaakte, dan zal dat wat ten dele is, dat wat fragmentarisch is, dus die profetieën, die kennis, die talen, dat zal dan afgedankt worden. Dat is niet meer nodig. Wat is nu dat volmaakte? Ik heb het eigenlijk al gezegd. Maar dit woord volwassenheid, dat komen we nog een paar keer tegen. Laat ik het even houden bij... dat moet ik dan even anders doen. Laat ik het dan even houden bij de Korinthebrief. Dat is hetzelfde woord. Teleo. Broeders, word toch geen kleine jongens in het gezind zijn of in het verstand. Wees geen kinderen in het verstand, zullen andere vertalingen wel hebben. Wees onmondig in de kwaadaardigheid, maar word volwassen in het gezind zijn. We kunnen even kijken hoe andere vertalingen dat hebben. Word in het verstand volwassen, zegt de NBG. Staat de vertaling ook. Word in het verstand volwassen. Dus dat woord spreekt echt van volwassenheid. En dat zie je hier ook in de tegenstelling in die verse. Ook hier wordt volwassenheid tegenover het kind gezet, te ontmondigen. Ik had er nog een. Oh, ja. Beetje een rare volgorde, maar dat is dan 1 Korinthe 2, vers 6. Ja, daar zou ik het voorgaande er ook nog bij moeten betrekken. Daar heeft Paulus het ook over. Over kinderen. Maar daar gaat er ook bij spreken wijsheid onder de volwassenen. Onder die daar rijp voor zijn. Ook hier heeft Statenvertaling volgens mij onder de volmaakten. Kijk, gaat hier ook over rijpheid in de MBG. Dat is niet helemaal letterlijk vertaald. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten, zegt de Statenvertaling. Maar ook hier gaat het over volwassenheid. Nou, terug naar 1 Korinthe 13. Zijn jullie er nog?
Ja.
Ik wel, ja. Dus wanneer de volwassenheid komt, en houd het plaatje in gedachten van het kind dat opgroeit tot een volwassene. Wanneer de volwassenheid komt, dan zal dat wat vanuit een deel is afgedankt worden. Kijk, en wat dan die volwassenheid is, dat staat gewoon in het volgende vers. Wanneer de volwassenheid komt, dan zal wat vanuit een deel is afgedankt worden. Toen ik onmondig was, toen ik een kind was, zegt de Statenvertaling. Daar gaat het ook over, een kind is een onmondige. Toen ik onmondig was, sprak ik als een onmondige. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind of onmondige, rekende ik als een kind. En dat is dus de fase van de geestelijke gaven. Spreken als een kind, spreken als een onmondige. Want het is allemaal maar fragmentarisch. Gezind zijn als een kind en rekenen als een kind. Het is allemaal een... Ja, die kinderlijke fase, ik zei al, die is heel normaal. Maar het is niet normaal als je daarin blijft. En dan te bedenken dat ook in deze tijd zoveel mensen juist terugverlangen naar die dingen. Naar die geestelijke gaven. Het spreken in tongen. Ik heb mensen gekend die zich daar echt naar uitstrekten. Die wilden zo graag in tongen spreken. En denk van, nou, dan moet je deze hoofdstuk eens goed doorlezen. Want Paulus plaatst het toch wel even in een perspectief van, er zijn belangrijke dingen, om het even zwak uit te drukken. Toen ik onmondig was, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, rekende ik als een kind. Maar toen ik een man werd, wie is die man?
Volwassenen.
Die volwassenen, ja, natuurlijk. Dat is de volwassenen. Kijk, in het voorgaande vers, wanneer het volmaakte komt, zegt dan de Statenvertaling. En dan zegt men altijd, ja, dat is in de hemel. Pas in de hemel is het volmaakt. Dat ben ik natuurlijk helemaal eens. Alleen, daar gaat het in de context niet over. In de context gaat het over God die zijn woord geeft aan de Ecclesia en de Ecclesia daarmee opbouwt. God geeft zijn woord aan de gemeente en hij bouwt zijn gemeente daarmee op. En dat ten dele, dat waren de geestelijke gaven, dat was hier een fragment, daar een fragment, daar een woord van kennis, daar, nou enzovoort. Maar Paulus zegt, die fase gaat voorbij. Die fase in de Ecclesia groeit op tot volwassenheid, tot de man. Toen ik een man werd, heb ik de dingen die van een onmondige waren afgedankt. Ja, wanneer Gods woord compleet is, zijn al die dingen, zoals profetie, spreken in talen, woorden van kennis niet meer nodig. Want wij hebben Gods complete, volmaakte woord. Dit is volwassen, volgroeid. Toen was dat nog niet, maar God heeft, dat is weer een verhaal apart, maar de apostelen zelf hebben deze bibliotheek gecompleteerd en de geschriften bij elkaar gebracht. En toen kwam de Ecclesia in een volwassen fase. De fase van de man, zoals die hier genoemd werd, geworden. Dus dan is dat wat van een kind is, dat wat ten dele is, dat wat niet volwassen, volgroeid is, dat is dan afgedankt, teniet gedaan. Overigens zegt Paulus dat ook in Colossenzen 1 vers 25. Haar bediende, dus dit gaat over de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus. haar bediende werd ik, dus Paulus werd een dienaar van de Ecclesia, van de gemeente, naar het beheer, naar de huishouding van God. Hem was dat toevertrouwd, dat beheer. Paulus was, wat was Paulus dan toevertrouwd? Nou, om de Ecclesia te bedienen, haar bediende werd ik naar het beheer van God, dat aan mij gegeven wordt voor jullie, dat is ook weer liefde, hè? Het is aan mij gegeven, maar voor jullie, gericht op de ander. Dat aan mij gegeven werd voor jullie om het woord van God compleet te maken. Noemen ze een ander woord voor compleet? Dat is het Griekse woord, ja, pleroma. Maar ja, tot volheid te brengen, zeggen andere vertalingen. Nou, dit glas is niet vol, maar wanneer ik het vol zou schenken. Bij mij is het glas half vol, zien jullie. Maar wanneer ik dit vol zou schenken, ja, dan is het tot volheid gekomen. En Gods woord was tot volheid gekomen toen die 70 boeken bij elkaar gebracht werden. En dat heeft Paulus, die heeft daar de laatste geheimenissen die hem waren geopenbaard, die heeft hij daar, hij heeft die daaraan toegevoegd. En hij heeft zelfs letterlijk met anderen, zoals Petrus en, wie was het, Marcus of Lucas, die twee haal ik al door elkaar, volgens mij was het Marcus, maar heeft hij die boeken bij elkaar gebracht. En daarmee het woord van God gecompleteerd, zowel met de dingen die hem toevertrouwd waren, geopenbaard waren, als daadwerkelijk die geschriften bij elkaar te brengen. En daarmee was de kinderlijke fase voorbij en was het woord compleet, volgroeid, volwassen, tot volheid gebracht, of hoe je dat ook wilt zeggen. Toen ik een kind was of een onmondige, sprak ik als een onmondige, was ik gezind als een onmondige, reken ik als een onmondige. Maar toen ik man werd, heb ik de dingen die van een onmondige waren afgedankt. Dus wanneer het woord van God... Kijk, wij hebben het complete woord van God. Wat zou iemand eraan toe kunnen voegen door een profetie uit te spreken? Hij kan beter zeggen waar het staat. Dat gebeurt nog steeds in deze tijd. Zo spreekt de Heer, zegt men dan. En dan komt er iemand en denkt van ja... Oké, maar God zegt toch geen dingen die in tegenspraak zijn met zijn woord. Of die een aanvulling nog zouden zijn op zijn woord. Want zijn woord is compleet. Dus er valt niets meer te profiteren. Alle kennis ligt hierin. Alle de woorden van, wat zijn het, welke gaven hadden we ook, de gaven van kennis, de gaven van profetie. We vinden het allemaal hierin. Zijn woord is compleet. Nou, volgens mij moeten we nog twee versen, want 1 Korinthe 13 heeft 13 versen. Ja, want op dit moment, ik heb nog 5 minuten zie ik, ik ga mijn best doen. Want op dit moment, Paulus schreef dit op dit moment, hè, heeft hij dus over nu, op dit moment, niet nu, terwijl wij hier zitten, maar op dit moment kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Op het moment van schrijven, zegt Paulus, hier maakt hij een metafoor. Dit is een metafoor natuurlijk, hè? Met de dingen die hij al eerder naar voren had gebracht. Het kennen ten dele en het profeteren ten dele enzovoorts. Al die fragmentarische openbaringen van Gods woord. Hij zegt, op dit moment kijken wij door een spiegel in een raadsel. En dan moet je bedenken dat de spiegels die ze toen hadden, dat waren niet van die mooie spiegels zoals wij hebben, maar dat was brons of koper. En dan gepolijst. Nou, wat zie je daarin? Ja, je ziet fragmenten. Je kan denk ik misschien net zien of je een mannetje of een vrouwtje bent. Maar echt de details ten volle, ja, die zie je niet. Je ziet contouren, je ziet ten dele. Op dit moment kijken wij door middel van de spiegel in een raadsel. Dus het blijft allemaal raadselachtig. Dus wat in de tijd van toen Paulus deze dingen opschreven, in de tijd dat de Korintiërs leefden en men profeteerde en al die gaven ontving, ja, dat was allemaal maar raadselachtig. Hier wat, daar wat. Dus nou, ik zou niet terug willen naar die tijd, hè? Met het, wij hebben het gecompleteerde woord van God. Nou, iets moois kan ik me niet voorstellen. Daar zit alles in. Daar kunnen we uit leven. En daar was, ja, dan had die een profetie, dan had die een profetie. Werd nog, als ik het zo lees, werd er ook nog eens misbruik van gemaakt. Dus Want Paulus in 1 Korinthe 14 gaat erover, ja, als iemand in een taal spreekt, dan moet er ook wel iemand zijn die het vertaalt of uitlegt. Nou ja, dat gebeurde dus blijkbaar niet, al zal Paulus het niet hoeven zeggen. Nou, dan zit je dan iemand die daar staat te brabbelen en je verstaat er geen snars van. Ja, wat heb je daar nou aan? Daar heb je helemaal niks aan. Maar wij hebben Gods woord. En nu kunnen we elkaar, hoeven niet te zeggen van alzo spreekt de Heer. We kunnen zeggen van nou, we gaan naar 1 Korinthe 13 en dan gaan we het over hebben. En dan wijzen we elkaar op Gods woord en hoe rijk dat is. Dus je zag slechts, om terug te komen met de spiegel, ten dele, hè, in raadsel. Het was allemaal maar wat raadselachtig. Je zag iets van het totaal. Je zag iets van het totaal, maar het was ten dele, raadselachtig. Op dit moment kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan, zegt Paulus, als die volwassenheid, als die volmaaktheid van het woord van God tot stand is gebracht, dan van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen wij hem, dan zal ik herkennen zoals ik word herkend. Er zou dus een moment komen, die volwassen fase, wanneer de Ecclesia dus niet meer in die raadselachtige spiegel zou kijken, maar van het wordt vergeleken met het kijken in zo'n raadselachtige spiegel, er wordt vergeleken met een ontmoeting die men had van aangezicht tot aangezicht. Het gaat hier ook niet over het moment dat wij de Heer van aangezicht tot aangezicht zien, want dat wordt er wat vaak van gemaakt, maar dat staat hier niet. De metafoor is, nu kijken wij in de spiegel, maar dan, als die volwassenheid gekomen is, dan is de metafoor als van aangezicht tot aangezicht. Ja, dan zie ik wel, dan, zoals wij van aangezicht tot aangezicht elkaar nu zien, ja, dan zie je dat de een heeft een bril op, de ander heeft oorbelletjes. Je kan alles zien. Hè?
Ten volle kennen,
ja. Ten volle zien. Nou, die metafoor wordt die raadselachtige spiegel en de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. Die metafoor wordt toegepast op het kennen ten dele in de tijd van het kindschap van de Ecclesia met de volwassen fase wanneer het woord van God compleet was. Op dit moment weet ik vanuit een deel, maar dan zal ik herkennen zoals ook ik word herkend. Dit is overigens het woordje epignosis, is het van afgeleid. En dat het is opgebouwd uit die woorddelen op plus kennen. En dat is echt beseffen. Dus dat gaat nog veel dieper dan zomaar weten of kennen. Nee, het is echt besef, realisatie, bewustwording, ook zo'n woord. Dan zal ik ook herkennen, ongetwijfeld heeft de vertaler het woordje herkennen gekozen, omdat het over die spiegel gaat. Maar en het van aangezicht tot aangezicht. Maar ik vind het besef ook, dan zal ik ook beseffen zoals ik word ja, beseft.
Dat we God zien. Zoals hij is.
Ja, dat we God werkelijk zien zoals hij is. Dat
gaan allemaal een keertje door. Weer net als Jezus.
En zo ziet hij ons ook natuurlijk. Hij ziet ons werkelijk hoe wij zijn. En hoe we zullen zijn. Nou, dat leren we ook. Dat leren wij vanuit het woord. Dus daarom zullen wij hem. Dan zal ik herkennen zoals ik ook. Ook ik word herkend. Dan zal dus ook alles wat verborgen is, zal dan geopenbaard zijn. Hè? Die fase. Nou, daar leven wij in. Wij hebben het gecompleteerde woord van God, waarin alle dingen die tot dan toe verborgen waren, geopenbaard zijn. Paulus maakt die verborgenheden bekend. En nu blijven geloof, hoop, liefde. Deze drie. Maar de grootste van deze is de liefde. Nu, zegt Paulus, nu blijven geloof, hoop en liefde. Maar de grootste van deze is de liefde. Ik heb het eigenlijk al gezegd, maar ik heb nog die schriftplaats ook in een diaatje gezet. Kijk, wij wandelen door geloof en niet door waarneming of aanschouwen, zegt 2 Korinthe 5 vers 7. Dus Paulus zegt, nu blijven geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde, want die liefde die zou nooit vervallen, nooit vergaan. Dus geloof inderdaad, ja, dat houdt op. Als wij geloof verwisseld hebben voor aanschouwen, dan is het geloof ook, hoe zeg je dat, vervuld. En over de hoop wordt iets soortgelijks gezegd. Want in hoop werden wij gered. In hoop werden wij zalig, zegt de Statenvertaling. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Dus wanneer wij de hoop dus wel zien, is de hoop ook teniet gedaan. Mag ik dat zo zeggen? Ja, geloof het wel. Hè? Maar jullie weten in ieder geval wat ik bedoel. Want waarom zal iemand hopen op wat hij ziet? Nou, blijven die drie alle in de hemel? Nee dus, die blijven niet alle in de hemel. Dan vervallen dus inderdaad geloof, hoop. Maar de meeste van deze is de liefde. Want die vervalt nooit. En daarom is de liefde de grootste. Nou, daar wilde ik het maar bij gaan laten, want volgens mij ben ik een beetje over mijn tijd heen.